Goedenavond, beste kijkers. Welkom in onze tweede live sessie. Vorige keer hebben we uitgebreid uitleg gegeven over het netwerk. Vandaag zullen wij ruimte bieden zodat jullie uw vragen kunnen stellen. De eerste vraag gaat... Ik had een paar vragen. Wat met respect voor elkaars traditie? Ik vind het leuk, maar het moet van beide kanten komen.
Op mijn beurt wil ik iedereen ook opnieuw van harte welkom heten op deze tweede live sessie. De eerste live sessie, daar zijn we uitgebreid ingegaan op wat het netwerk inderdaad doet. En hebben ook stilgestaan bij een aantal vragen die we hebben binnengekregen. En er zijn toen ook vragen gesteld waar we niet aan toe kwamen om deze te beantwoorden. En de bedoeling is dat we vandaag verder gaan op die vragen. Maar jullie kunnen ook vragen blijven insturen.
Ja, via website of live. Via website, anoniem en live direct.
Ja, dus de website, ik denk dat jullie de website kunnen zien. Ook via Facebook. Jullie kunnen ook live op Facebook in de reacties vragen aan ons stellen. De eerste vraag, Brahim, die je stelde.
Ja, respect voor elkaars traditie en het moet van beide kanten.
Ja, dat we mekaars tradities moeten respecteren en het moet van beide kanten komen. Dat is inderdaad een veel gestelde... veel voorkomende vraag van mensen die zich afvragen in welke mate groepen mensen, culturen die vandaag samenleven, elkaar moeten tegemoetkomen. Ik denk inderdaad dat de samenleving nooit begint met een witte blad. Een samenleving bouwt altijd voort op een zekere geschiedenis, op een zekere traditie, op een zekere historiek die samenleving meedraagt. En dan komen er natuurlijk wel momenten dat die samenleving gekleurd wordt, diverser wordt, door groepen mensen die instromen in die samenleving. De bedoeling is dat men elkaar daarin tegemoet komt. Dat betekent dat je aan de ene kant de tradities die je meedraagt uit het verleden, dat je beseft dat die ook veranderen. Die zijn onderhevig aan verandering. Die kan je niet eeuwig blijven behouden en daar of ervan uitgaan dat deze statisch zijn. Maar ook de groepen mensen die zich aansluiten in een samenleving zullen zich moeten inschakelen in die brede samenleving. En dat kan je enkel maar doen als je met elkaar voldoende praat, in contact komt, dat je ervaringen deelt met elkaar, dat je meer dan enkel maar de etniciteit of de cultuur of de religie van mensen ziet, maar vooral de mensen ziet. En dat kan je door met elkaar effectief samen te leven. Heel vaak loopt het vandaag fout. En zijn er verkeerde percepties over elkaar? En leeft soms het idee bij mensen dat de ene de ander wil assimileren als het ware, of wil bekeren tot de eigen gelijk, omdat men er niet toe komt om met elkaar te praten. Dus men gaat elkaar op afstand labelen, allerlei etiketten op mekaars voorhoofd plaatsen, waardoor dat echt gesprek niet plaatsvindt. Dus ik denk dat het een verhaal is van inderdaad geven en nemen. Ja, ja. Het is een verhaal van... work in progress. Hè. Cultuur is altijd iets dat tijd nodig heeft, dat zich stelselmatig ontwikkelt. Zeker in onze nieuwe samenleving, waarin wij hoe dan ook aan elkaar vasthangen, maar voor een stuk ook tot elkaar veroordeeld zijn. Globalisering heeft ons allemaal samengebracht en wij zouden er het beste van moeten maken. Want uiteindelijk gaat het over de toekomst van deze samenleving, belangen die we ook gemeenschappelijk hebben. En het is daar dat wij vooral moeten op inzetten, denk ik.
Ja. U verwees ook naar tradities zijn onderhevig aan verandering, maar vandaag horen we ook aan de andere kant soms mensen zeggen, oké, wij spreken ook van verworvenheden. Hè. Er is een verworvenheid. Hè. En dat moet, is dat ook onderhevig aan
verandering? Ik denk dat er een aantal zaken zijn in onze samenleving die wij niet meer ter discussie kunnen stellen. Bijvoorbeeld een aantal principes waar onze samenleving op gestoeld is. Ja, en dat zijn allemaal waarden die al sinds de 17e, 18e eeuw tot stand zijn gekomen. Zeg maar dat de discussies daarover al eerder zijn begonnen. Vanaf de 13e, 12e, 13e eeuw zijn er al discussies geweest. Die dan uitgemond zijn in wat we hier in Europa dan noemen de verlichting. Waar een aantal belangrijke zaken naar voren werden geschoven. Waaronder dat we de reden een plaats geven. Dat we de gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat... in zekere mate neutraliteit van de overheid. Dus dat zijn allemaal principes die ik die wij denk ik als samenleving voor een stuk moeten onderschrijven. En dat we binnen dat bestel, binnen die rechtsstaat die deze rechten toekent aan iedereen, dat er daar verschillen kunnen zijn in de manier hoe we die rechten invullen, dat kan. Ik denk dat onze samenleving, onze democratie dat ook toelaat, dat er een zekere vrijheid en ruimte is om je eigenheid te kunnen bewaren. Maar je moet wel overeenkomen dat er eerst een common ground is, die de rechtsstaat is, die een aantal principes, rechten, vrijheden waarborgt van één ieder, ongeacht iemands achtergrond, ongeacht iemands socio-economische toestand, iemands religieuze overtuiging, iemands nationaliteit. Er zijn een aantal verworvenheden, rechten en vrijheden die wij allemaal moeten respecteren. Ja. En de manier hoe je dat invult, dat kan inderdaad verschillen. En dat is net de rijkdom van onze democratie. Want democratie is een platform van georganiseerde meningsverschil. Mm-hmm. Dus het zou gek zijn mochten wij allemaal hetzelfde denken. En ik heb soms het gevoel dat hoe diverser onze samenleving wordt, hoe uniformer wij moeten gaan denken. Mm-hmm. En ik vind dat een gemiste kans. Hoe diverser onze samenleving wordt, hoe meer dat we in principe zouden moeten opstaan voor diversiteit en diverse meningen. Ja. En ik als moslim, en Gijs Ibrahim, jij weet dat heel goed, onze traditie is ook altijd heel breed gekleurd geweest. Ja. Hè? Is altijd heel veelzijdig geweest, veel divers geweest. Jammer genoeg stel ik zelf ook vast dat die diversiteit ook binnen de moslimgemeenschap
verdwenen
is voor een stuk. De afgelopen eeuw hebben we daar toch wel een zekere afbouw in gezien. En het leek dat iedereen zich moet gaan conformeren aan één bepaalde vorm van islam. En als je dat niet doet, dan wijk je af en dan word je al met rare blikken bekeken. Terwijl onze traditie net altijd zo veelzijdig gekleurd is geweest. Hè. Er is een Duitse Arabist en islamoloog en zijn naam is Thomas Bauer. Mm-hmm. En hij schreef een boek onder de titel De cultuur van de ambiguïteit. En hij legde uit dat de traditie van de islam altijd ambigu is geweest. Dat er zoveel strekkingen, stromingen, meningen, geleerden, filosofen waren die eigenlijk over de meeste aspecten van het leven altijd met elkaar gingen verschillen. En ik vond dat een heel sterke rijkdom, maar jammer genoeg zie ik dat voor een stuk verloren gaan. Mm-hmm. Zowel binnen de moslimgemeenschap waar wij dan misschien het actief zijn, maar je ziet dat ook in de brede samenleving dat men er alsmaar moeilijker mee heeft om de diversiteit van anderen te respecteren, terwijl ik net denk dat daar een sterkte in zit.
Ja. Heel mooi. Een andere vraag, meer praktisch van aard. Leerkracht biologie heeft altijd moeite om een bepaalde thema aan bod te brengen in zijn klas. Met name evolutietheorie.
Ja.
Soms denkt hij zelf om het ook te skippen. Hoe kan jij advies geven?
Ja, het thema evolutieleer versus scheppingsverhaal leidt heel vaak in klassen tot tumult, tot discussies. En dat kom ik ook dagelijks tegen op terrein. En de discussie over scheppingsverhaal versus evolutieleer gaat eigenlijk over hoe verhoudt religie zich tot wetenschap. Mm. En dan kan je daar op verschillende manieren naar kijken. Een eerste manier is dat je zegt, religie en wetenschap die hou je best gescheiden van elkaar.
Ja.
Want die vertrekken elk vanuit een eigen denkkader, die hebben eigen methodologieën en hou die gescheiden van elkaar. Probeer religie niet te gaan verwetenschappelijken, maar probeer ook niet religie te gaan gebruiken als wetenschappelijke verklaringen voor iets. Dus in beide richtingen wordt dat soms verkeerd ingevuld, waardoor dat leidt soms tot allerlei rariteiten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je in het eerste model, dat je deze uit elkaar haalt. En ze kunnen compatibel zijn, maar ze hoeven niet eigenlijk te vertrekken vanuit eenzelfde denkkader. Ik geloof trouwens ook, dat is mijn persoonlijke opvatting, ik geloof ook heel stellig dat religie en wetenschap complementair kunnen zijn. Daar waar wetenschap niet altijd een antwoord heeft, kan religie soms een aanvulling zijn. Ik hou ook om te zeggen dat de realiteit niet helemaal kan gevacht worden door de wetenschap. Wetenschap heeft monopolie op wetenschappelijke kennis, niet op alle kennis.
Ja.
Dus er is heel veel kennis die in onze samenleving niet te vatten is in structuur, in schablonen, in statistieken, in cijfers. Mm-hmm. En daar kan religie voor een stuk wel een invulling zijn voor sommige mensen, in zekere vorm van spiritualiteit. Maar die spiritualiteit kan voor sommigen in religie worden teruggevonden. Als het gaat over de discussie evolutie en scheppingsverhaal, dan zie je heel vaak dat men inderdaad religie en wetenschap gaat vermengen. Hè. Zowel de leerkracht biologie, die geneigd is om soms leerlingen tegen te spreken als zij komen opdraven met het feit dat zij nog geloven in het scheppingsverhaal. Terwijl ik denk dat het belangrijk is als leerkracht biologie in de eerste plaats om erkenning te geven aan de grondrechten van uw leerlingen. En een van de grondrechten van uw leerlingen is dat zij vrijheid hebben van gedachtenvrijheid, van geweten, vrijheid van religie. Dus elke leerling behoudt zich in principe ten alle tijde het recht en de vrijheid om te mogen geloven in wat hij of zij wil. Dat kan ook in het scheppingsverhaal zijn, puur als een geloofsaspect, hè, zonder daarmee te beweren dat men daar een wetenschappelijke status mee wil bekomen. Dus men ambieert daar geen wetenschappelijke status mee. Men zegt gewoon, vanuit een zeker geloofsaspect wil ik daar geloof aan hechten, aan die traditie, aan dat geloof in het scheppingsverhaal. En daar zou een zekere ruimte in moeten voor komen. Want als je dat doet als leerkracht, gewoon die erkenning geven dat mensen daar inderdaad waarde aan mogen hechten, om daarin te mogen geloven, dan kan dat voor een stuk tot een open houding creëren bij die leerling, waardoor de dialoog om te praten over evolutieleer makkelijker zal verlopen en minder eigenlijk zal stuiten op allerlei weerstand, verzet, waar de leerkracht soms dan nooit ertoe komt om te kunnen praten überhaupt over de evolutieleer. Want als je vertrekt vanuit een zekere overtuigingsretoriek, dan kan dat soms inderdaad omslaan in het omgekeerde en kan dat net op weerstand gaan stuiten. Want in de eindtermen van het vak biologie staat ook niet wat moet je geloven, daar staat in wat moet je kennen. Dus in de eerste plaats moet je die kennis overdragen aan die leerlingen. Zij moeten dat kennen, zij moeten dat leren. Zij worden daar ook op geëxamineerd. Het is ook het examen, de toets die ze daarover maken, die als graadmeter wordt gebruikt, als meetinstrument wordt gebruikt. Maar het is niet zo dat je mensen inderdaad meteen vanuit een zekere overtuigingsretoriek bijna moet gaan dwingen dat ze daar moeten verplicht in geloven. Je moet ruimte laten dat mensen zich kunnen ontwikkelen en die kennis kunnen meedragen en wellicht al dan niet tot nieuwe inzichten kunnen komen. Dus dat, ik denk dat dat de belangrijkste taak is van onderwijs, dat men die kennis meegeeft, dat men meehelpt aan de ontwikkeling, maar dat men niet vertrekt vanuit een bepaalde vorm van sociaal constructivisme, waar men eigenlijk op voorhand zegt, goed, wij gaan nu mensen gaan duwen in een bepaalde richting of een bepaalde overtuiging gaan opleggen, want heel vaak werkt dat in de praktijk niet.
Ja. Of misschien ook wat dan vakoverschrijdend werken?
Dat kan ook, dat is een tweede model, waar je zegt, goed, religie en wetenschap hoeven eigenlijk niet altijd als iets apart te worden beschouwd. Je kan ze ook in mekaars vaarwater brengen, of je kan ze tenminste met elkaar in dialoog laten gaan. Waardoor je zegt, van goed, wat kunnen we uit religie halen, wat aangeeft dat religie niet in tegenstrijd is met wat wetenschap naar voren brengt. En dan zijn er verschillende elementen die je daarin kan terugvinden. Er zijn heel veel moslimgeleerden die geschreven hebben voor een stuk over evolutie. Ja. Al voor de komst van Darwin zijn er mensen of geleerden zoals Ibn Khaldun,
Al-Jahid
bijvoorbeeld, in zijn boek Kitab al-Hayawan, die spraken over evolutie. Hè. Zij spraken dan over dieren en hoe zij zich ontwikkelden en vanuit daar nieuwe organismen ontstonden. Mm-hmm. Dus men ontkende niet dat er een vorm van evolutie kan zijn in de schepping. Dus men sloot dat nooit uit, dat het enkel maar zou kunnen gaan over een afzonderlijke schepping. Trouwens, zelfs Darwin heeft in zijn boek The Origin of Species, waarin hij zijn theorie uit doeken heeft gedaan, spreekt hij zelf over een schepper. Dus hij ontkent niet dat er een evolutieve schepping kan geweest zijn, en dat er inderdaad aan de basis een schepper zou zijn. Dus het ene sluit het andere niet uit, maar sinds de jaren 60, 70 hebben we eigenlijk twee objectieve bondgenoten gehad die toch aan elk extreme kant of uiteinde staan. Aan de ene kant had je Richard Dawkins, de bekende bioloog, die eigenlijk vasthield aan het feit dat iemand die gelooft in de evolutieleer niet langer kan geloven in het bestaan van God. Mm-hmm. Voor hem leidt het ene automatisch tot het andere. En aan de andere kant had je binnen de moslimgemeenschap, binnen de moslimwereld, iemand als Harun Yahya, ook wel bekend is geworden, een man die toch wel veel besproken en controversieel is. Hij heeft wel op een bepaald moment heel wat boeken gepubliceerd waarin hij de theorie van Darwin probeerde te weerleggen en eigenlijk dezelfde mening was toegedaan als Richard Dawkins, maar aan de andere kant. Hij beweert ook dat als een moslim gelooft in de evolutieleer, dat hij niet langer kan geloven in God. Dus men sloot dat uit, terwijl ik denk, een verhaal is zeker mogelijk. Het ene sluit het andere niet uit. Je kan perfect geloven dat de schepping evolutief zou kunnen geweest zijn. Trouwens, Allah zegt ook in de Koran dat hij hemel en aarde in 6 dagen heeft geschapen. Dus daar geeft hij al aan dat het een evolutie kan zijn. Hè? Ja. Dus die 6 moet je maar ook figuurlijk gaan begrijpen. Ja. Dat geeft aan dat er een bepaalde evolutie daarin kan geweest zijn. En zo zijn er nog heel wat teksten uit de Koran die dat voor een stuk kunnen onderbouwen en staven dat die schepping evolutief kan zijn. En als je op school de leerkracht biologie samenbrengt met de leerkracht levensbeschouwing, Niet enkel leergrad islam, want het idee van het geloven in het scheppingsverhaal leeft ook trouwens in andere geloofsgemeenschappen. Dus laten we dat ook heel nuanceren. En als je kijkt in Amerika, dan is heel veel Amerikanen geloven vandaag nog steeds in dat scheppingsverhaal, in het creationisme. En dus je ziet dat dat in heel veel middens nog leeft, hè? En niet enkel binnen de moslimgemeenschap. Dus het is wel belangrijk om het te nuanceren. Maar je kan ook op school de leergrad de levensbeschouwing eigenlijk betrekken met de leergrad biologie en zeggen van kijk, kunnen de leergrad de levensbeschouwing vanuit hun gezag die ze dan hebben niet gaan gebruiken om leerlingen duidelijk te maken dat er geen contradictie hoeft te zijn. Want de leergrad de levensbeschouwing kunnen daar ook met een zekere gezag over spreken, kunnen misschien doordringen via bepaalde sleutels die ze hebben in handen tot die leerlingen om hen te laten komen tot het feit dat er geen contradictie hoeft te zijn. Dus ik denk dat er daar wel mogelijkheden zijn.
Ja, wat is uw mening van bepaalde individuen die zeggen het auteur van de schepping is God, maar hoe de schepping gebeurt, laten we over aan de wetenschappers.
Ja.
Is dat een...
Ja, laten we over voor een stuk aan de wetenschappers. Zoals ik zei, de werkelijkheid kan niet helemaal gevat worden alleen in wetenschap. Dus ik zie de werkelijkheid als een heel complex gegeven, waarin verschillende variabelen mee bepalend kunnen zijn. Wetenschap heeft daar een heel belangrijke aandeel in. En dat, denk ik, moet ook in de structuur die we hebben in onderwijs en zo verder, moet je dat voorop stellen. Want dat is gebaseerd op evidence-based. Dus ik denk dat dat wat belangrijk is, dat je dat gezag van wetenschap, zeker in publieke cultuur, in onderwijs, dat je dat respecteert. Maar dat neemt niet weg dat je buiten onderwijs, maar in de brede samenleving, dat je ook rekening houdt met andere variabelen die mee die werkelijkheid kunnen tekenen. Die dan niet meteen via de wetenschappelijke methode te bewijzen zijn, maar die wel voor vele mensen soelaas bieden en een spirituele effect kunnen hebben op hen. Dus die werkelijkheid zie ik als een heel complex gegeven. Dus ik ben niet van die stelling dat je alles moet gaan vatten in alleen de wetenschap die als enige monopolie heeft om te vertellen hoe alles evolueert en hoe alles te verklaren is, maar wel een belangrijke aandeel.
Ja.
En misschien is het zo dat in bepaalde middens dat men dat aandeel van wetenschap te weinig naar waarde schat. En dat evenwicht moet toch wel voor een stuk worden hersteld. En vandaar ook dat ik pleit voor die rationele islam. Want die rationele islam staat ook voor het in evenwicht brengen van wetenschap met voor een stuk spiritualiteit. Ja. Ik wil niet naar een samenleving gaan die helemaal ontdoen is, of die we helemaal gaan ontdoen van spiritualiteit. Ik denk dat dat geen gezonde samenleving is, die totaal geen oog heeft voor gevoelsmatige zaken, voor zintuigelijke kenmerken, voor gedachten, voor gevoelens die niet altijd te vatten zijn in schablonen, in statistieken, in cijfers. Maar het zou ook inderdaad niet werken als je zegt, goed, de wetenschap leg ik helemaal naast mij neer. Mm-hmm. Want de wetenschap, dat heeft ons ook heel veel doorbraken door realiseren. We hebben trouwens als mensen heel veel te danken aan wetenschap. Gelukkig maar, als je vandaag naar de dokter gaat, ben je soms gelukkig dat er zoveel specialisaties zijn. En dat je daar beroep op kan doen. Dat is allemaal het gevolg van het feit dat er inderdaad ruimte is gekomen om via de wetenschappelijke methode allerlei doorbraken te realiseren die ons als samenleving heel veel nut hebben opgeleverd. Dus daar moet een gezonde evenwicht in komen.
Ja, een gezonde evenwicht. Volgende vraag, actueel. Het voorbije weekend werd er een brand in een potentieel asielcentrum gesticht, mogelijk ingegeven vanuit rechtse motieven. Ik zou het thema polarisatie daarom ook aan bod willen laten komen in de klas. Hoe pak ik dat aan?
Polarisatie. Inderdaad, het is wel wat we hebben gezien, wat gebeurd is in Bilzen, dat is natuurlijk wel iets ergs. Dat in onze samenleving gebeurt. Tot nu toe hebben we inderdaad heel sterke botsende meningen gehad in onze samenleving, veel polarisering. Dat mensen inderdaad in tijden als deze, waarin wij grote transities meemaken, bepaalde tegenstellingen opwerpen in discussies, dat kan denk ik en dat mag. Maar het mag nooit ontaarden in het feit dat men zaken in brand steekt, dat men geweld gaat gaan gebruiken. Dus ik hoop dat dat niet de chroniek is van iets groots. En ik hoop dat gewoon een eenmalig incident is. En dat wij als samenleving toch wel onze redelijke gezonde verstand kunnen bewaren om in alle beschaafdheid met elkaar te blijven praten. De zaken mogen benoemd worden, we mogen de zaken op scherp stellen, maar ik hoop dat dat toch wel blijft bij een beschaafd debat. Maar dit gezegd zijnde leidt dat inderdaad tot polarisatie, soms ook in gesprekken daarover in de klas. En dat brengt ons bij het thema polarisatie. En als we spreken over polarisatie, dan denk ik dat het wel goed is om er het model van Brandsma erbij te halen. Bart Brandsma is een Nederlands filosoof, heeft een model ontwikkeld, wat hij het polariseringsmodel heeft genoemd. En hij legt in dat model uit dat polarisatie enkel maar bestaat wanneer je twee partijen hebt die dan beschouwd worden als de pushers. En, ja. en die twee partijen die elkaar pushen, dat vertrekt heel vaak vanuit een gedachteconstructie. Dus dat is vaak niet vanuit de logos, maar vanuit de pathos. Dus dat zijn geen heel redelijke tegenstellingen die men opwerpt, maar vaak zijn het gevoelsmatige zaken. Men denkt iets over elkaar, men gaat ook over elkaar gaan generaliseren. Bijvoorbeeld als men zegt, goed, alle moslims zijn zo, of alle Vlamingen zouden zo zijn, alle Walen zouden zo zijn. Dus als je inderdaad generaliseert, dan bouw je een bepaalde gedachteconstructie op, waar weinig nuance in is, en dat ga je rond gaan pushen. En dan heb je natuurlijk altijd die twee pushers. Aan de overkant heb je hetzelfde, mensen die hetzelfde doen. Ja. En op die manier ontstaat polarisatie. En dan heb je natuurlijk mensen die pushers brandstof geven. Dat zijn de joiners. Hè. Dat zijn mensen die niet altijd in beeld komen, maar die wel die pushers een beetje brandstof geven, hun draagvlak geven. Mm-hmm. En zich bij hen ook aansluit. En ik denk dat wij vooral naar de silent groep moeten kijken. Dat is de brede basis. Dat zijn de groep van mensen die daar eigenlijk geen boodschap aan hebben. Die niet staan te springen om te pushen. Die niet met one-liners mekaar willen gaan bekampen. Dat zijn niet de mensen die weinig genuanceerd over elkaar willen praten. Die elkaar moreel willen gaan veroordelen. Dat zijn ook mensen die soms met heel veel desinteresse naar heel het publieke debat kijken en zeggen van ja, maar waar gaat dit eigenlijk nog over? Dat zijn ook mensen die een zekere apathie hebben ontwikkeld daardoor, die eigenlijk onverschillig nog staan. Dat is eigenlijk die brede basis. En het is die mensen met wie we moeten gaan samenwerken.
En men is geneigd eigenlijk om die joiners en die pushers te gaan overtuigen. Het meeste wat men fout doet.
Ja, inderdaad. Ik denk dat dat soms het probleem is. Dat we, en er wordt ook te veel aandacht gegeven, denk ik, aan die pushers.
Ja.
Dat zie je ook in media of in andere fora, omdat dat natuurlijk wel sensatie oplevert. En dat dat wel een spektakel is om daar soms naar te kijken en zo verder. Maar het brengt natuurlijk niks bij in onze samenleving. En je hebt een hele grote stille groep in onze samenleving die je vaak niet hoort, die ook geen megafoon gebruikt, die ook niet zo actief is op sociale media en met allerlei haatreacties elkaar bestookt. En dat is eigenlijk de groep van mensen op wie wij vandaag eigenlijk zouden moeten focussen. En dat is volgens mij zelfs de grootste groep. Ja. Want wij krijgen soms de indruk dat degenen die het luidst roepen, dat die ook talrijk zijn. Dat hoeft niet zo per definitie zo te zijn. Ik zeg altijd, de sterkte vandaag van de extremen is niet dat zij inderdaad heel sterk en talrijk zijn. Ja. Maar het is vooral de zwakte van dat centrum, dat niet altijd georganiseerd is, dat soms ook een beetje apathisch naar het debat krijgt en zich niet altijd wil organiseren om daar iets tegen op te werpen. Maar het is wel die groep die wij moeten activeren. Het is die groep die wij moeten triggeren om te zeggen, goed, wij moeten ons meer laten horen. En het is die groep die denk ik het meeste open staat voor redelijk debat. Dus die geen debat wil voeren puur vanuit de emotie, puur vanuit de onderbuik, maar die zegt, nee, het moet met argumentatie zijn, het moet met feiten zijn. En je ziet vandaag dat we een tendens hebben in onze samenleving dat toch wel in de richting gaat. En ik hoop dat dat zeker zal keren dat de feiten er niet altijd meer toe doen. En dat de meningen bijna worden vermomd als feiten. En dat is een gevaar, hè, want dat tast eigenlijk de basis van onze democratie aan. Ja. Want democratie bestaat bij gratie van waarheidsvinding. Heel lang heeft onze democratie stand kunnen houden, omdat we nog altijd zoiets hadden. We hebben een zekere waarheid waar we op zoek moeten naar gaan. En die waarheid die is gestoeld op feiten. Die feiten die komen voort vanuit een zekere wetenschap. Die worden gestaafd vanuit statistieken. En die kunnen gemeten worden. En die zijn niet te betwisten. Die zijn onderzocht en gaan zomaar verder. En als je natuurlijk dat loslaat in ons democratische bestel, dan leidt dat tot de erosie van ons democratische bestel. Dan brokkelt onze democratie daardoor af. Je kan niet de samenleving helemaal opbouwen, puur gebaseerd op emotie, op onderbuik. Dus die feiten moeten er blijven te doen. En het is die groep die wij daarvoor moeten, denk ik, gaan rondmobiliseren. En groter moeten maken, een megafoon moeten geven om de anderen voor een stuk te kunnen overstemmen. Want heel vaak klinken de stemmen van die extremen het luidst We moeten op zoek gaan naar manier hoe kunnen we die grotere basis, die wel kiest voor nuance, voor redelijkheid, voor diepgang, voor feiten, hoe kunnen we die beter gaan mobiliseren en organiseren, engageren, zodat zij de anderen kunnen overstemmen.
Maar terug te keren naar de klas, hè, een dergelijke polarisatie. Dus de leerkracht moet ervoor zorgen om niet meer brandstof te geven als dergelijke onderwerpen aan bod komen. Dat is wat u ook, eigenlijk een vraag te beantwoorden van Jeff. Naar de klas toe, hij zou graag het thema bespreken in een klas. Hè. Dus als advies niet meer brandstof geven om te polariseren. En met de leerling ook een dergelijke, of de filosofie van brandstof, maar ook toepassen in de klas.
Ja, het is belangrijk dat je als leerkracht ook goed onderscheid maakt van hoe kijkt u er zelf naar als leraar. Mm-hmm. En dat is wat ik dan noem de grondhouding. Hoe sta je zelf in het leven? Welke gedachten heb jij? Welke opvattingen, welke overtuigingen, welke ideologieën hang je aan, al dan niet? En hoe zou je in de klas, hoe zou je in de klas moeten staan als professional? En soms zijn dat twee verschillende houdingen. Het kan soms zijn dat deze met elkaar verstrengeld zijn. Hè? En in zekere mate kan dat bijna niet anders, want we zijn geen robotten die bij het binnenkomen in de klas onszelf helemaal kunnen uitschakelen en plots een nieuwe bril opzetten en een nieuw mens worden. Dat kan niet. Hè. We zijn mensen van vlees en bloed, dus de gedachten die we hebben, die gaan sowieso automatisch voor een stuk mee in de klas. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat wij een andere rol aan het spelen zijn. Dus het feit dat je daarvan bewust bent, is op zich al heel veel. Ja. Want als je voor de klas staat, dan sta je daar en opereer je en ga je werken en handelen vanuit het pedagogische project waarbinnen u moet werken. Elke school behoort tot een bepaalde onderwijsnet of koepel die een bepaald pedagogisch project heeft en die dus een bepaalde visie heeft op samenleven. En het is als leerkracht die kiest voor een bepaalde school, die valt binnen een bepaalde koepel, moet je ook, denk ik, handelen volgens dat pedagogisch project en moet je mee die visie van die school gaan uitdraaien. Ja. En ik denk dat de meeste pedagogische projecten als eerst gestoeld zijn op die belangrijke humane menselijke waarden. Ja. En een van die waarden is respect voor elkaar. Is dat je inderdaad de bepaalde vrijheden van mensen respecteert. En als leerkracht moet je daar als eerste een voorbeeldfunctie in zijn. Als leerkracht moet je de eerste persoon zijn die de veruitwendiging, de belichaming is van die waarden waarop dat pedagogisch project gestoeld is. En dat betekent dat als je in een klas zit waar een conflict dreigt te ontaarden, dat je heel goed voor ogen moet houden. Als je vertrekt vanuit je eigen gedachten, je eigen ideeën en meningen over een bepaalde idee dat conflicteert in die klas, dat soms brandstof kan zijn voor polarisatie. Om een concreet voorbeeld te geven, die ik vaak gebruik, is na de coup die er geweest is in Turkije, of tenminste de poging tot een coup in Turkije, zag je dat er in bepaalde middens allerlei conflicten, ook in eenzelfde klas, naar voren kwamen tussen bijvoorbeeld mensen die dan echt achter Erdogan stonden en anderen die Gulenist waren. Maar als je in de klas als leerkracht daar staat en je zegt, goed, ja, vanuit mijn privé, vanuit mijn eigen ideeën en overtuiging ben ik niet de grootste fan van Erdogan en ik kies dan partij voor de Gulenist in die klas, ja, dan ga je eigenlijk mee brandstof geven aan polarisatie. En vice versa, als je dan partij wilt trekken voor Erdogan tegen de Gulenist en je gaat dan op die manier ook de klas gaan verdelen, dan geef je opnieuw brandstof aan die polarisatie. Dus je moet opletten dat je als leerkracht je professionaliteit bewaart door bijvoorbeeld in een klassituatie waarin een conflict dreigt te ontaarden, dat je erover waakt dat mensen op een respectvolle manier met elkaar kunnen dialogeren, dat ze voldoende ook kritisch kunnen bevraagd worden over hun eigen overtuiging. Als iemand zegt, goed, ja, maar ik ben overtuigd dat deze gelijk heeft, dat deze leider gelijk heeft, dat deze politicus gelijk heeft, dat deze persoon gelijk heeft, dan moet je als leerkracht jouw rol spelen om die persoon kritisch te bevragen waarom dat die persoon denkt dat die of die gelijk heeft. Op die manier leer je ook kinderen nadenken dat ze niet enkel klakkeloos overtuigingen overnemen van anderen en blindelings mensen gaan volgen, maar ze zelf kunnen nadenken op een redelijke manier waarom zij staan voor iets. Hè. Want dat is wat wij ook eigenlijk in onderwijs willen. We willen mensen, studenten, leerlingen afleveren die kritisch, mondig zijn, die ook de samenleving kunnen bevragen, die ook kritisch over zichzelf kunnen reflecteren en niet mensen die gewoon anderen gaan kopiëren, of de woorden van anderen gaan reproduceren. Dus dat is volgens mij de taak op zo'n moment als er een conflict komt, kritisch bevragen van die leerlingen, laat ze respectvol en vreedzaam met elkaar in dialoog gaan en trek duidelijk de grens waar het stopt. Als mensen elkaar gaan beledigen, als mensen ad hominem gaan spelen, als mensen niet meer op de bal maar op de man gaan spelen, als mensen niet meer op basis van argumentatie maar op basis van emotie
dus de taak elkaar van de leerkracht.
De loef moeten afsteken.
Dus de taak
dat, dat is een belangrijke taak van leerkracht vandaag, denk ik. Je moet boven dat gewoel proberen te staan en niet mee het conflict gaan, verder gaan.
Geen standpunt innemen. Geen,
ja, je kan natuurlijk, ja, inderdaad, je moet proberen als leerkracht de verschillende standpunten die leven in je klas, om die aan bod te laten komen, om daar ruimte voor te maken, want kinderen zijn aan het ontwikkelen. We mogen ook niet het gevoel geven aan kinderen dat zij zichzelf niet meer kunnen zijn of niet meer mogen kunnen uitkomen voor hun mening. Want als leerlingen het gevoel krijgen dat bepaalde meningen waar zij mee zitten niet kunnen ventileren in een schoolomgeving, dan gaan ze andere kanalen zoeken. Dan gaan ze dat in clandestiniteit doen met alle gevaren van dien. Met alle gevolgen van dien, maar ook met alle gevaren die dat met zich meebrengt. Dus de school moet nog altijd wel een klimaat creëren waarbij in vertrouwen leerlingen het gevoel hebben, hier kan ik mezelf ontwikkelen. Dat betekent ook dat leerling aan het puberen is. En dat betekent ook dat leerlingen soms uitspraken doen waar een volwassen misschien raar van zou kunnen opkijken, waar onze wenkbrauwen zouden van gaan fronsen. Maar het is een leerling. Je moet daarmee aan de slag gaan. Je moet hem daar kritisch over bevragen. Je moet daar mee aan de slag gaan en discussies mee gaan voeren. Maar je mag deze niet gaan afwimpelen of monddood maken. En ik denk dat we soms naar een situatie gaan waar we zeggen, goed, die meningen mag, die meningen niet, en die wel, die niet. Waardoor dat we soms leerlingen niet tot hun rechten laten komen, waardoor ze het gevoel hebben dat dat een rem is op hun ontwikkeling en zij niet altijd op de juiste manier kunnen ontwikkelen en misschien in clandestiniteit wel andere platforms gaan opzoeken waar zij wel dan die uiting daaraan kunnen geven.
Deels ook een antwoord op de vraag van leerlingen vragen wat ik denk over Erdogan. Ik reageer daar niet op. Hoe zou ik zo'n vraag kunnen beantwoorden? Dat is al een beetje aan bod gekomen door je antwoord. Ik zou dan naar de volgende vraag willen gaan. Abla Eid. Er zijn heel wat vragen rond de hijab sinds het neutraliteitsprincipe in het regeerakkoord is opgenomen. Verschillende meisjes voelen zich geviseerd en gediscrimineerd. Hoe gaan we hiermee het best, of hoe gaan we hiermee het best mee om?
Ja, inderdaad. Kijk, natuurlijk, de overheid, of de Vlaamse regering in dit geval, bestaat uit politieke partijen. En zij komen overeen. Welke beleid zij de komende jaren zullen gaan vooropstellen. En hier speelt natuurlijk de democratie haar spel en haar werk. Partijen komen overeen, maken een coalitie, maken een regeerakkoord en beslissen over zaken. Bij individuele mensen kunnen dergelijke beslissingen zoals het neutraliteitsprincipe heel hard aankomen. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk, want voor heel veel dames kan dat binnenkomen als zijnde geen erkenning te krijgen voor hun identiteit. Maar zoals de politieke partijen in een coalitie hun spel spelen, hun democratisch spel spelen en beleid uitstippelen en hun visies en hun ideologie daarvoor aanwenden, is het ook vrij aan de samenleving om zich te organiseren, om daar tegen in te gaan door bijvoorbeeld naar de rechter te stappen als ze die beslissing zouden betwisten. Dus elke persoon is vrij in onze samenleving om via de democratische rechtsmiddelen die je hebt, tenzij via politiek, zoals de politieke partijen hebben gedaan, om een bepaald beleid uit te stippelen, tenzij via de rechter je rechten te gaan ophalen. En ik denk dat dat inderdaad de vrijheid is om dat te kunnen doen. Wij hebben ook gezien dat het hoofddoekenverbod van GO, want in het Vlaams regeerakkoord staat dat enkel maar nu het provinciaal onderwijs ook naar een verbod zou moeten gaan. Maar voor GO bestond het al intussen. En daar hebben we ook gezien dat heel veel meisjes die zich daar niet hebben bij neergelegd, die uiteindelijk heel vaak naar de rechter zijn gestapt. En je hebt ook gezien dat de uitspraak van de Raad van State, het grondwettelijke hof, dat die tot nu toe altijd hebben vastgehouden aan het feit dat een totale verbod, dat eigenlijk geen stand kan houden en een schending zou kunnen zijn of een inbreuk zou kunnen zijn op de vrijheid van religie. En dat men bij momenten waar men wil overgaan tot een beperking of een verbod van hoofddoek, dat daar tenminste objectieve rechtvaardigingsgronden moeten voor zijn. En dat zou bijvoorbeeld sociale druk kunnen zijn, bekeringsdrang, proselytisme, extremisme. Dat zijn allemaal legitieme rechtvaardigingsgronden volgens de rechter om dan te gaan tot een beperking van het dragen van die hoofddoek, maar om een algemene verbod uit te vaardigen volgens de uitspraken die er tot nu toe zijn, zou dat in tegenspraak zijn met het principe vrijheid van religie. Dus je ziet dat, dat die maatregel is dan genomen geweest, maar je ziet dat de samenleving daar ook zijn rechten al dan niet kan gaan halen, al dan niet zijn gelijk kan gaan halen. Maar ik begrijp dat het in mensenlevens wel soms heel pijnlijk kan zijn. Hè. Heel veel vrouwen die daar het gevoel hebben, goed, ja, hier word ik zelf als persoon mee geviseerd. Heel veel vrouwen die dan ook het gevoel hebben een deel van hun identiteit niet te kunnen ontvouwen, ontplooien in een schoolomgeving. Dus ik krijg ook dergelijke verhalen binnen. Hè. Ik kom heel vaak in middens van vrouwen die zich daar toch wel door gebruskeerd voelen. Dat een dergelijke verbod eigenlijk voor die meisjes betekent van goed, maak ik al dan niet nog deel uit van deze samenleving, omdat die hoofddoek voor mij niet enkel maar een religieuze kenteken is, maar eigenlijk een onderdeel is geworden van mijn identiteit. Ja. En ik vrees inderdaad dat wij als samenleving daar toch wel ernstig moeten over nadenken, hoe wij in een liberale samenleving die vrijheid toch als een belangrijk goed beschouwt, of wij zo ver mogen gaan in het beperken van die vrijheid, dat wij ook al dan niet gaan beslissen hoe mensen zich al dan niet gaan kleden. Dus ik denk dat dat een heel ernstig debat vraagt. En dat wij dat niet vanuit een emotie doen om te zeggen, goed, hier gaan we één bepaalde groep gaan viseren, namelijk hoofddoekdragende meisjes. Dat zou veel te arbitrair zijn, maar dat zou ook vooral ingegeven zijn vanuit emotie. En ik denk dat onze democratische bestel, onze liberale democratie, niet mag gestoeld zijn op emotie, maar eerder moet nadenken van, goed, wat is vrijheid? En in hoeverre kunnen wij die vrijheid gaan beperken op die meisjes? En wij maken ook heel vaak een onderscheid tussen de positieve en de negatieve vrijheid. En ik heb het gevoel dat de focus in onze samenleving heel vaak ligt op negatieve vrijheid. Hoe kunnen we meisjes zogenaamd losmaken van zekere dwang of druk die ze ervaren? En laten we die meisjes inderdaad hun hoofddoek ontnemen, want dat zou voor hen dan een vrije manier zijn waarin zij zich zouden kunnen ontwikkelen. Maar je zou ook de omgekeerde redenering kunnen maken en vertrekken vanuit de positieve vrijheid en zeggen, misschien moeten we inderdaad die meisjes net toelaten met de hoofddoek en onderwijs laten genieten, want onderwijs is op zich emanciperend. Mm. En door te proeven van onderwijs, door in onderwijs, aan onderwijs deel te nemen, kunnen vrouwen op latere leeftijd, door de kennis die ze daar verwerven, door de educatie die ze krijgen, kunnen zelf beslissen hoe zij al dan niet invulling geven die hoofddeksel. Op die manier creëer je ook geëmancipeerde vrouwen. Maar dat moet wel gebeuren via onderwijs. Als je dan op voorhand al zegt, nee, we gaan dat al ontnemen, dan geef je eigenlijk die ruimte, denk ik, niet om hen te emanciperen via een belangrijke hefboom, wat onderwijs volgens mij is.
Ja. Misschien wat meer uitleg kan niet over het neutraliteitsprincipe. Dat men altijd beroep doet op het neutraliteitsprincipe om bepaalde zaken te verbieden. Moet men geen onderscheid maken tussen neutraliteit in dienstverlening en... Kunt u daar meer uitleg over geven?
Hm. Inderdaad, neutraliteit, daar wordt heel vaak over gepraat. Ik moet zeggen dat ik in onze samenleving verschillende bewegingen zie. Er zijn mensen die in tempore non suspecto, dus voordat het hele debat rond islam woedde in onze samenleving, al vasthielden aan neutraliteit. En dat zijn mensen, als zij vandaag neutraliteit opwerpen, en daar dus heel consequent in zijn geweest, dan begrijp ik hun redenering, omdat zij dat heel consequent hebben toegepast. In tempore non suspecto spraken zij al over het feit dat zij geloven in een neutrale overheid, waar elke levensbeschouwelijke, religieuze, politieke voorkeuren best wegblijven. Maar je hebt ook mensen die eigenlijk in tempore non suspecto nooit spraken over neutraliteit, of zelfs niet staan voor een neutrale overheid en daar ook niet in geloven, maar die daar wel plots nu in geloven, als het gaat over het debat over islam, en die eigenlijk een hoofddoekenverbod willen gaan vermommen onder het mom van neutraliteit willen gaan beperken. En ik denk dat dat niet intellectueel oneerlijk is. Dat zou te arbitrair zijn, dat zou ook als perceptie, ik zeg wel een perceptie creëren, dat één bepaalde groep hier zou kunnen geviseerd worden. Ja. Dus ofwel ben je consequent voor neutraliteit, en dan moet je dat ook in tijden doen waar het niet gaat over islam, en moet je dat heel breed trekken en ook consequent doen. En ik ken een aantal denkers in onze samenleving, zowel in Vlaanderen, maar ook buiten, die in tempore non suspecto inderdaad altijd voor neutraliteit hebben gestaan. Hè? En dan kan je het eens of oneens zijn, want je kan dan nog debatteren, wat is neutraliteit? Is dat in de zichtbaarheid? Is dat neutraliteit? Of gaat dat over de dienstverlening? Moet je zichtbaar neutraal zijn, of moet je neutraal zijn in de manier hoe je mensen of klanten helpt? En daar kan je op verschillende manieren naar kijken, maar daar kan je tenminste over wat discussiëren als dat mensen zijn die consequent wel geloven in neutraliteit van de overheid. Maar als je eigenlijk niet of behoort tot het kamp van mensen die een ideologie aanhangt, die in de richting gaat van het niet geloven in een neutrale overheid, maar wel neutraliteit gebruikt als argument om bijvoorbeeld hoofddoek te verbieden, dan verraadt dat of onthult dat voor een stuk een andere agenda. En dan creëert dat ook een perceptie bij bepaalde mensen dat het eigenlijk niet gaat over neutraliteit, maar dan gaat het wel over het viseren van bepaalde culturele groepen. En dat zou denk ik niet goed zijn. He, dat zou niet goed zijn als dat de perceptie is die dan leeft. Want dat zou als reactie kunnen krijgen dat mensen daar net nog meer in zullen opgaan. Dat mensen nog meer willen uitpakken, nog meer willen manifesteren met hun religieuze tekens.
Ja, mooi. Jeff, een andere vraag. Zouden jullie overwegen om de sharia volledig te bannen uit islam?
De sharia volledig bannen uit islam? Oké, ik zal die vraag eerst moeten deconstrueren. Want ja. Ik weet dat het woord sharia allerlei connotaties draagt. Toch niet de meest positieve. Want als we het woord sharia laten vallen, dan denken heel veel mensen al heel snel aan het strafrecht binnen islam. Aan het toepassen van het strafrecht zoals dat klassiek in het islamitische recht is weergegeven. Dan gaat het over het afhakken van handen van mensen die zich schuldig maken aan diefstal. Dan gaat het over het bestenigen van overspelige mensen. Dat is vaak de eerste gedachte die gaat wanneer men sharia hoort. Maar eigenlijk is dat een heel reductionistische kijk. Dus sharia, wat betekent dat precies? In de taal betekent sharia een weg die je bewandelt. En de vraag is, welke weg bedoelt men hier? Het is een weg die je brengt tot bij een bron. En je zou kunnen zeggen dat eigenlijk sharia betekent dat dat een weg is die je bewandelt, die je zou moeten brengen tot de bron met de grote B, die je zou kunnen brengen tot God. En die weg die je bewandelt, die zou je moeten leiden tot ook de meest ideale, perfecte samenleving. Een rechtvaardige samenleving. En eigenlijk heeft de sharia historisch geprobeerd om allerlei regels uit te vaardigen, te distilleren uit die bronteksten, die een rechtvaardige samenleving zouden moeten kunnen creëren. Zoals men in Europa heel lange tijd ook een eigen corpus had, een eigen rechtsleer had, die gemaakt is om een samenleving te organiseren, te perfectioniseren. Alleen is de vraag, is men daar niet in gestopt op een bepaald moment? Want het creëren van een rechtvaardige samenleving betekent ook dat je nadenkt met de mens met wie je samenleeft, hoe je tot een rechtvaardige samenleving moet komen. En de middelen die je daarvoor gebruikt om tot die rechtvaardige samenleving te komen, dat kan van context tot context, van tijd tot tijd veranderen. Dus als ik als moslim die vandaag hier in het Westen leeft, die in een democratische bestel leeft, als ik mee wil nadenken over een rechtvaardige samenleving, dan moet ik daar de middelen voor gebruiken die ik voorhanden heb, die wij als samenleving ook in een sociale contract zijn afgesproken. Namelijk, we gaan dat via de democratische bestel doen. We gaan ofwel via actieve politiek, ofwel via de onderkant van de samenleving engagementen opnemen om de samenleving in een bepaalde richting te sturen. En dat is voor een stuk wat eigenlijk de bedoeling is geweest van het islamitische rechtsleer, waar het wel gestopt is. Dus waar men daar niet verder heeft over nagedacht. Op een bepaald moment is men gestopt met daar verder ontwikkeling in te brengen, waardoor de moslims vandaag teruggrijpen naar de invulling van sharia van de 10e en de 8e en de 9e eeuw. En dat kan natuurlijk wel waar de samenleving vandaag staat nogal heel chockerend overkomen, als je zegt, maar goed, maar dat zijn praktijken die wij ook hier trouwens in Europa lang hebben gehad, maar die achter ons zijn. Mm-hmm. En als wij als moslims er niet in slagen om verder te kijken dan waar die rechtsleer tot een eindpunt is gekomen. Hè. Men zegt, Bijbel Ijtihad is gesloten geweest. Ja. Men heeft de poorten van Ijtihad om inderdaad verder na te denken over die religieuze traditie en een rechtssysteem te ontwikkelen dat meegaat met de realiteit en de samenleving. Men is daarin gestopt. Ja. Hè. En dat heeft trouwens ook het verval, het intellectuele wetenschappelijke verval van de islam voor een stuk ingeleid. En als je natuurlijk sharia zo begrijpt, hè, terugkeren naar wat in het verleden in die rechtsleer naar voren komt, dan begrijp ik dat de samenleving zegt, maar dat is niet. Maar sharia heeft ook een gedeelte die niet gaat over het organiseren van samenleving. Want heel veel mensen, als ze over sharia praten, denken dat het enkel gaat over regels die daar gekomen zijn in de rechtsleer, die de samenleving organiseren. Ja. Maar de sharia bevat ook regels die gaan over hoe sta ik persoonlijk in aanbidding tot God. Bijvoorbeeld het gebed dat ik 5 maal per dag bid. Ja. En dat eigenlijk niemand kwaad doet, want niemand zal thuis komen kijken tot welke God ik of jij bidt. Mm-hmm. Dat is ook iets dat in de sharia, in de rechtsleer, tot stand is gekomen. Ja. En daar staan ook de manier hoe je dat moet doen en die gebeden. Dus ik maak een onderscheid in de sharia tussen regels die de samenleving zijn gaan organiseren, of die gekomen zijn om onszelf te organiseren, ik en u en onze medemens, in een sociale contract. En de regels die er gekomen zijn, die eigenlijk persoonlijk een verbinding maken tussen mezelf en God. Ja. En die regels die gaan over een persoonlijke aanbidding. Daar denk ik dat er ruimte is binnen vrijheid van religie om dat te kunnen doen. Ja. Niemand zal je daar ook op aanspreken en je doet daar ook eigenlijk geen kwaad mee. Tijdens de Ramadan vasten, dat behoort ook tot die belangrijke ritueel die ook een deel is van de sharia. Maar daar zullen mensen inderdaad niks tegen opwerpen, want ja, je vast, zolang je mensen niet dwingt om ook te vasten, zolang je dat respecteert en je doet dat voor jezelf, kan dat geen kwaad. Maar natuurlijk als je regels gaat halen uit die sharia, die oorspronkelijk zijn gekomen of tot stand zijn gekomen om een samenleving te organiseren, om een maatschappelijke maatschappijmodel rond te creëren. Als je natuurlijk vasthoudt aan die middelen die toen voorhanden waren, als je dat een heilige karakter geeft en je extrapoleert dat naar vandaag, dan krijg je natuurlijk wel excessen en uitwassen. Ja, en dan kan je zelfs IS zien die terug wil naar een kalifaat. Ja. En een invulling willen geven aan een kalifaat zoals die in het verleden werd gegeven. Waar de wereld natuurlijk geschokt naar kijkt. Omdat, dat is niet meer de invulling die wij willen geven in een samenleving waarin wij over het concept rechtvaardigheid al helemaal anders zijn gaan nadenken. Als er vroeger mensen op de brandstapel belanden hier, dan was dat een gebruikelijke manier om mensen te bestraffen voor iets.
Ja.
Want de moraal van die tijd, of het recht dat men ontwikkelde, tapte in op de moraal die er in die tijd was. Maar vandaag is de moraal veranderd. Dus het recht, regels die wij ontwikkelen als samenleving, moeten intappen op de moraal die wij vandaag ontwikkelen. Ja. Al is het zo, al wil ik er wel bij zeggen, dat recht en moraal soms wederzijds op elkaar invloed hebben. Soms kan het zijn dat moraal recht dwingt om te veranderen, maar soms kan recht ook moraal veranderen.
Ja, ja.
Ik merk bijvoorbeeld, naar aanleiding van de grote levensvragen, heb ik ook meegewerkt in een heel groot onderzoek naar de grote levensvragen die hier leven in Vlaanderen. En een van de vragen die daar naar boven kwam is of mensen nog de doodstraf voor moordenaars terug willen invoeren. En meer dan 50%, dat was 51% als ik me niet vergis, wil terug de doodstraf invoeren hier in Vlaanderen. Ik was toen wel ook gechoqueerd.
Mm-hmm.
Dus dit toont aan dat, stel voor dat dat naar 70% gaat, ja, dan gaat de politiek daar natuurlijk misschien of het recht daarop intappen en straks komt het er. Dus ja. Je ziet dat moraal,
en de rest,
iets waar we van dachten, dat is voorbij. We hebben de Italiaanse filosoof gehad, Beccaria, die zijn boek schreef, Dei delitti della pene, humanisering van het strafrecht, afschaffing van de doodstraf, dat zijn verhovenheid. En toch zie je vandaag stemmen opkomen van mensen die zeggen, ja maar, het feit dat er bepaalde mensen zijn die geen doodstraf krijgen, dat druist vandaag in tegen het rechtvaardigheidsgevoel. Mm-hmm. Mensen zijn weer op zoek naar manieren waardoor zij een meer rechtvaardigheidsgevoel kunnen krijgen. En soms willen ze daarvoor zelfs teruggrijpen naar straffen waarvan wij dachten, die komen nooit meer terug. Gelukkig hebben wij intussen door de gruwels van de Tweede Wereldoorlog allerlei internationale verdragen afgesproken, waarin wij toch voor een stuk garanties hebben ingebouwd om indien mensen bij meerderheid, zoals in een democratie, soms kunnen ontsporen. En dus stel voor dat mensen zeggen, ja, we willen terug gaan naar bepaalde straffen. Dan is er daar wel de universele verklaring voor de rechten, het Europese verdrag voor de rechten van de mens, grondwetten die ons daarin tegenhouden, gelukkig maar. Gelukkig, we kunnen niet altijd toegeven aan de grillen of aan de behoeften en verlangens van een meerderheid in een samenleving. Want die meerderheid kan het soms bij een verkeerd eind hebben. Hè.
Ja. Kan het, zoals u zei, in het begin van sharia, een linguistische benadering van sharia, weg naar. Maar die wegen staan nergens letterlijk geschreven in de bronteksten, wat aantoont dat de mens hier ook ruimte heeft. Dus daarnet heb je ook sharia vanuit een linguistische benadering, dus weg naar een bron. Hè. Die wegen staan nergens in de Koran letterlijk geschreven, wat aantoont misschien dat er ruimte is voor de mens om zelf na te denken over die wegen. Hè? De methodes, ruimte
maar laten. Maar dat zie je ook al vanaf het overlijden. van de profeet Mohammed is er al meteen nagedacht van hoe gaan we bijvoorbeeld een opvolger aan te duiden. Dat stond nooit allemaal concreet. Mm-hmm. Bij de eerste opvolger is dat anders gegaan dan bij de tweede opvolger. Bij de ene heeft men een commissie samengesteld om te zeggen die commissie zal beslissen wie de opvolger is. Bij Abu Bakr werd gewoon aangeduid. De stammen kwamen die voor de islam aanwezig waren, die een zekere aanzien hadden. En zij konden daar zeggenschap over hebben. Dus je ziet ook de manier hoe men mensen koos. Leiders koos, het maatschappijmodel dat men uitkoos om te regeren, dat van tijd tot tijd is veranderd geweest. We hebben doorheen de geschiedenis en traditie van de islam nooit één soort manier van regeren, van organiseren, van samenleving gekend. Ja. En dat is net omdat de Koran daar nogal heel algemeen in gebleven is, heeft natuurlijk een aantal richtlijnen gegeven. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat je inderdaad moet streven naar een rechtvaardige samenleving, waarin de zwakkere tot zijn rechten moet komen. Dus de islam geeft gewoon een aantal richtlijnen, een soort van kompas, een morele kompas. Maar de invulling, dat is aan de mensen zelf, om in een context daar samen over na te denken.
Ja, ja. Dat doet mij ook denken aan een uitspraak van Andalusië, dat zijn de Malikieten van Andalusië, die ooit zeiden van Nahnu Malikiyun wa lasna Maliki.
Malik, ja inderdaad. Dus binnen de Maliki madhhab, dus een van de wetscholen, de Maliki wetschool, zag je dat er mensen waren die zich uitspraken tegen de oprichter van de wetschool. Maar wat wel interessant is in hetgeen wat je nu zegt, Lesneme Malik Ali Malik, we zijn geen dienaren van Malik, is dat zij, ondanks het feit dat ze oneens waren met de oprichter van de wetschool, dat heeft nooit ertoe geleid dat ze uit die wetschool zijn gestapt.
Ja.
Vandaag zie je dat mensen die niet overeenkomen met elkaar, de eerste beste richten een andere organisatie op. Verenigingen, organisaties worden als paddenstoelen uit de grond gestampt, omdat wij niet meer kunnen omgaan met verschillen. In eenzelfde organisatie. Ja. Bij het minst dat we verschillen en niet meer uniform nadenken over iets, kan dat al een breuk zijn en kan dat ertoe leiden dat we een eigen organisatie en entiteit willen oprichten. Terwijl Lesneme Malik Ali Malik toont juist aan dat deze mensen zeiden, wij zijn geen dienaren van Imam Malik die de wetschool van Malik heeft opgericht, maar we blijven ook wel Malikiye. Ja. We blijven binnen die met het Malik en we gaan met de methodes van Malik tot andere conclusies misschien komen. Ja. En dit toont opnieuw aan dat die traditie van de islam veel meer ruimte kende voor diversiteit dan we vandaag soms zien.
Ja. Misschien nog één vraag. Leerkracht die wat advies wil om hoe hij moet omgaan met seksuele voorlichting in de klas. Weten bijvoorbeeld als het binnen 2 weken seksuele voorlichting is, dat bepaalde leerlingen afwezig zijn.
Ja.
Hoe kun je daar?
Ja, dat maken we inderdaad in de praktijk soms ook mee. Hè. Inderdaad, seksuele voorlichting op school, hoe dat je dat best aanpakt of aanbrengt. Wij merken dat daar soms leerlingen wegblijven of daar toch minder openstaan om daar naar te luisteren. En dat leerkrachten daar soms mee struggelen om dat op een goede manier te kunnen aanbrengen. Wat wij daar zeggen is, ik kan een aantal tips geven. Hè. Niet meer, niet minder. En sommige van deze tips kunnen wel werken in sommige contexten en andere niet. Het is maar in welke context je natuurlijk zit. Maar een van die tips zou kunnen zijn dat je niet meteen begint over het onderwerp seksuele voorlichting, maar dat je een soort van aanloop neemt. Dat je inderdaad ook praat over liefde, over hoe het zit met gevoelens, hoe het zit met intimiteit, die een gevolg kan zijn van liefde. Dus dat je het onderwerp introduceert beetje bij beetje. Dat je dat ook opbouwt. Wat ook iets kan zijn, is dat je natuurlijk op voorhand al aangeeft wanneer het ter sprake zal komen. Dat mensen niet meteen ergens in de klas binnenkomen en dan ineens met de deur in huis vallen seksuele voorlichting. Dat ook voor een stuk wordt aangekondigd. Dat men, dus dat men daar de tijd voor krijgt, omdat dat je daar voldoende ruimte voor geeft. Dat mensen dan weten op voorhand van goed, dat zal daarover gaan. Een andere tip is dat je ook met beelden kan werken, het hoeft niet altijd heel expliciet allemaal woordelijk te worden gezegd, maar je kan soms ook met filmpjes werken of met foto's, met beeldmateriaal ter ondersteuning. Dat kan soms ook heel sterk helpen. Wat je in sommige gevallen ook kan doen, en dat lees ik bijvoorbeeld op de website van Sensoa, en dat is het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid. En die raden in sommige gevallen aan dat je soms ook meisjes en jongens apart kan zetten, omdat dat soms de ruimte geeft voor meisjes om zich makkelijker te kunnen uitspreken, misschien ook voor jongens, dat zij zich makkelijker kunnen uitspreken over intimiteit als dat onder elkaar is. Dus in sommige gevallen zegt Sensoa Vlaams Expertise Centrum van Seksuele Gezondheid, dat dat in sommige gevallen misschien ook wel kan helpen. Ja,
het belangrijkste is dat de eindtermen
worden natuurlijk, een bad practice is dat je zegt, we gaan die lessen niet meer geven. Hè. Ja. Je hebt soms sommige scholen die zelf misschien zouden overwegen van, goed, dat komt niet, die leerlingen komen niet of luisteren niet, dus we gaan het niet doen. Nee, dat is natuurlijk de gemakkelijkheidsoplossing. Het staat in de eindtermen, dus je moet dat op een of andere manier wel realiseren. Maar je moet wel naar manieren zoeken om het aan te brengen. En dan kan je inderdaad dat op verschillende manieren doen, door daar een aanloop naar te nemen, door dat op een andere manier te introduceren, door ondersteuning te zoeken bij beeldmateriaal. En ook op de website van Sensoa kan je daar denk ik meer informatie ook over vinden.
Ja. Ja, dat was de laatste vraag. Dank u wel, beste kijkers.
Het is heel snel gegaan.
Ja, 60 minuten.
Hoe lang zijn we bezig?
60 minuten.
60 minuten?
Ja. Maar zeker, beste kijkers, jullie vragen zijn niet verloren. We zullen ze zeker beantwoorden. Openstaande vragen worden de volgende sessies beantwoord of ook schriftelijk via onze website. Wilt u nog iets aan toevoegen?
Ja, het is heel snel gegaan. Ik hoop dat de kijkers er iets aan hebben gehad. Deel dit filmpje met mensen die jullie kennen, die niet de kans hebben gehad om dit te kunnen zien. Wij gaan dit op onze website plaatsen. Trouwens, ook het eerste videofilmpje staat ook op de website. Dan kunnen jullie ook terugzien. Wij hopen dat jullie naar de toekomst toe meer vragen kunnen insturen. En dat wij met dit initiatief een lans breken om toch op een laagdrempelige manier mensen te kunnen bereiken die we anders niet kunnen bereiken. Wij willen ook alle mensen een kans geven die met vragen zitten, die met angst zitten, die met bepaalde bezorgdheden zitten. In een samenleving die heel veel transities kent, die in sommige gevallen heel veel polarisatie kent, maar die tegelijkertijd ook heel veel opportuniteiten en kansen voor ons biedt om daar iets moois van te maken. En om samen na te denken hoe wij samenleven voor iedereen mogelijk kunnen maken. Dus dat is iets waar ik mee wil eindigen.
Mooi. Volg ons op onze Facebookpagina, website voor onze volgende sessie. Dank u wel.
Dank jullie wel. Tot later.
Dag.